Als je even met me wil gaan naar Johannes 15, ik wil lezen vanaf vers 1 tot 8. Ik heb het over de test van lijden en verdrukking vandaag. 20% van het Nieuwe Testament gaat over het lijden van christenen. En ik heb ontdekt in onze Pinkstergemeentes, evangelische kerken, zijn dat vaak de teksten die we een beetje omzeilen, omdat we een beetje moeite hebben met onze theologie van voorspoed. Maar dat komt omdat we niet eigenlijk begrijpen in God wat echte voorspoed is. En ik hoop dat je vandaag ook wat duidelijkheid te geven en ook te zegenen. En misschien ga jij momenteel door een seizoen van verdrukking en pijn heen. Ik hoop je dan te kunnen troosten door het woord van God. En misschien heb je die periodes net achter je. Hoop ik dat je inzicht krijgt. Heel veel mensen zeggen vaak, ja, maar waarom staat God dit toe in mijn leven? Ik hoop dat ik je vandaag antwoord kan geven. Johannes 15, vers 1. Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. In de oude vertalingen, de landman. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij. Opdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn alle rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kan je niets doen. Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als een wijnrank en verdord. Hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Vers 7. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wil en het zal gebeuren. We zongen daar een liedje vroeger over. De grootheid van mijn vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Schud je naast even wakker en zeg, God wil dat je vrucht draagt. Alright, volgende tekst, Hebreeën 5. Dit is ook een hele bijzondere tekst wat hier staat. Dit gaat nu over het leven van Jezus zelf. En dan staat in Hebreeën hoofdstuk 5 vers 7. Dit is ook echt een tekst die je mag onderstrepen in je Bijbel. Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot hem die hem kon redden van de dood. En werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God. Hoewel hij zijn zoon was, heeft hij moeten lijden. Hoewel Jezus Gods zoon was, heeft hij moeten lijden. Iemand zegt moeten lijden. Hoewel hij de zoon was, heeft hij moeten lijden. En zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd. En toen hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd hij voor alle die hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding. Dus alhoewel Jezus de zoon was, was Jezus volmaakt? Heeft Jezus gezondigd? En hoewel hij nooit heeft gezondigd en hoewel hij de zoon van God was, heeft hij toch moeten lijden. Waarom? De Bijbel zegt om uiteindelijk een voorwerp, een persoon te worden die met een bron van eeuwige redding. Nou, ik laat me je alvast één openbaring geven. Als jij wordt verdrukt, als jij wordt gesnoeid, als jij moet lijden, als jij pijn hebt, is dat niet omdat jij geen vrucht draagt. Als jij geen vrucht draagt, zegt de Bijbel, dan word je buitengeworpen. Maar als jij wel vrucht draagt, dan zal God jou snoeien, zodat je meer vrucht zal dragen. Zo, wat is de reden waarom je wordt gesnoeid? Dat is zodat je meer vrucht gaat dragen. Zo, dat betekent dat je al reeds vrucht draagt, maar de Vader, de Meester wil dat je meer vrucht draagt. Wat is de reden van je verdrukking? Is dat je meer vrucht gaat dragen. Waarom word je gesnoeid? Omdat je meer vrucht gaat dragen. De psalmist zou later zeggen, staat opgeschreven, het is mij goed geweest dat ik verdrukt ben. Andere vertalingen zegt, het is mij goed geweest dat ik vernederd ben. Is niet menselijk, want niemand van ons wil zich vernederen. Maar hij kwam later tot de conclusie, door alle seizoenen in mijn leven van moeite en pijn. Al die seizoenen van verdrukking, die hebben een doel gehad. De Bijbel zegt zelfs om een last te leggen op een jonge man. Om alvast wat verantwoordelijkheid te delegeren naar de jongeren. Want die last, die verantwoordelijkheid, die gaat ze helpen later in hun leven. Maar dit zijn geestelijke principes. Nou, de Bijbel zegt zelfs, en dit is een heftige tekst, dat Jezus zelfs moest gehoorzaamheid leren door hetgeen hij leidde. Zoals jij door een seizoen van lijden gaat, een seizoen van verdrukking, een seizoen van testing in dit opzicht, dan moet je weten, die testing, die beproeving, die heeft een doel. En dat doel is niet, want wij denken vaak, ja, God is boos op mij, of God straft mij nu voor de. Nee. Jezus leert, hij snoeit je met het enige doel dat je meer vrucht gaat dragen. Oké, schud je naast nog even wakker en zeg maar, dit is toch wel goed nieuws. Ik heb wel ontdekt dat heel veel van de kinderen van God heel veel moeite hebben met verdrukking, eenzaamheid en tegenslagen, omdat ze dat niet kunnen plaatsen in hun leven. Maar ik heb ingezien dat het is een absolute voorwaarde om als jij God echt dieper wil kennen. Vaak datgene waar we voor weg willen rennen, is datgene waar God je in wil leiden. Ja. Als Jacobusbrief, en dit is de basistekst geweest de afgelopen weken, dat je het voor alleen maar vreugde moet houden als je door beproevingen heen gaat. Dat komt omdat hij God kijkt niet, laat me het anders zeggen. Dat seizoen is nodig om jou uiteindelijk te brengen op jouw bestemming. Je kan niet gaan van de droom naar de troon zonder seizoenen van pijn en lijden. Je moet weten hoe je met pijn om moet gaan. Je moet weten wat het doel is van pijn. Je moet weten wat het doel is van tegenslagen. Als jij bij jezelf maar blijft vragen, waarom is mij dat gebeurd? En je bent nu 10, 20, 30, 40 jaar verder. Heb je nog steeds geen inzicht in wat Jezus aan het doen is in je leven? En vandaag hoop ik je te kunnen helpen hierin. Hoe ga je om met pressure? Allereerst wil ik, mijn eerste punt is, verdrukking heeft een doel. Als ik deze preek zou moeten houden in islamitische landen voor christenen of in landen waar christenen vervolgd worden, zij zien en begrijpen het effect van verdrukking. Hoe pijnlijk dat vaak ook is. Maar wij vinden dat moeilijk te plaatsen. In 2 Korinthe 4 staat dat de geringe last van een moment een eeuwige zegen voortbrengt. Een eeuwig gewicht staat er zelfs. Een eeuwige uitwerking. Ik was hiermee bezig en ik las een boek van Bishop T.D. Jakes ook hierover. En hij, in zijn ondertitel van zijn boek had hij God turns pressure into power. Hoe God druk wil gebruiken in jouw leven om kracht te produceren. En in zijn boek schreef hij allemaal nuggets hierover en inzichten die hij van de Heer heeft gekregen. En een van de dingen, en dit raakte me. Mijn schoonouders hebben allemaal palmbomen in de tuin. En een palmboom wordt niet zwakker van wind of storm. Hij wordt in de diepte krachtiger daarvan. En in de stam wordt hij flexibeler daarvan. Zo, verdrukking, als ik zo mag zeggen, storm en wind, is daar om de palmboom flexibeler te maken. En op een gegeven moment maakt het niet meer uit waar de wind vandaan komt. Die palmboom staat krachtig, maar is wel flexibel. In jouw leven wil God ook dat je krachtig staat, maar flexibel. Want het leven vraagt veel flexibiliteit. Je weet in het leven nooit waar de wind vandaan komt. De ene dag komt de wind van deze kant en de andere dag komt het daar vandaan. En dan komt het van boven en dan komt het van onder. En soms denk je, hé. Maar als je flexibel bent, je waait gewoon mee. En dit is wat T.D. Jakes zegt. Het snoeien, de pijn is nodig, zodat jouw volle potentie wordt aangeboord. De potentie in jou kan alleen gerealiseerd worden door horizontale druk voor verticale doeleinden. Iemand zegt, come on, nou eindelijk ga je wel weer een keer goed prediken. Eindelijk komt er wat zinnigs uit. Zo, horizontale druk is nodig voor verticale doeleinden. Nou, terwijl ik dit predik, ik bid dat jij kan connecten met die dingen en die momenten, die seizoenen en die omstandigheden in je leven waar dit mee te maken heeft of heeft gehad. Zo, verdrukking 1 heeft een doel. En het tweede, Gods ultieme doel, altijd, is relatie. En diepere relatie. Zo, alles wat God doet, het sterven van Christus aan het kruis, het opstaan uit de dood, zijn woord, zijn discipelschap, alles. Alles heeft tot doel dieper en intiemer in de relatie. Toch? Nou, dit is ook het doel van verdrukking. Dieper en intiemer in die relatie met God en met mensen. Relatie, samensmelting. En om dat te bereiken, moet jouw wil gebroken worden. Hoeveel weten, ons wil is krachtig. Hoeveel weten, iedereen hier is heel erg eigenwijs. Dat betekent dat je alleen wijs bent in eigen ogen. En voor God, om echt diep samen te smelten met jou, is het nodig dat onze wil gebroken wordt. En dat we volkomen tot overgave komen. Dat we onze wil echt in de handen van de wil van de Heer zetten. En daarvoor gebruikt hij onder andere verdrukking. Onze eigen wil is vaak datgene wat de rank wil verdorren. Nou, een poosje geleden predikte ik over Jacob. Jacob ging uit het beloofde land weg. En hij kwam bij Laban te werken. En 20 jaar lang had hij menselijk gezien een zwaar leven. Maar hij werd wel zwaar gezegend. Ondanks zijn moeite zegende de Heer hem 20 jaar machtige wijze. En na 20 jaar ging hij met heel veel haven, met heel veel vee, met heel veel spullen en goederen en zegeningen ging hij terug naar het beloofde land. Alleen, hij moest de Jabok over. Het woord Jabok, die rivier, die betekent leeggieten. En de Bijbel zegt daar dat God kwam in een engelengedaante daar die nacht en worstelde met hem. En hij ontwrichtte zijn heup. In het Hebreeuws het woord ontwrichten is hetzelfde woord als voor het woord vastspijkeren. Het was eigenlijk het kruis. En soms heb je in je leven een jabokervaring. Bij de een duurt het een dag, bij de ander een jaar, bij de ander misschien 10 jaar, weet ik het. Iedereen gaat daar in andere seizoenen. Maar soms kom je in je leven bij de jabok. Dat je aan het worstelen bent met God. En moment plotseling was daar van verdrukking, van pressure, van druk. En hij moest, en het was heftig. Want het worstelde man tot man en zijn heup werd geslagen. En in dat moment van verdrukking werd daar Jacob getransformeerd. En nadat God hem geslagen had hier aan zijn heup, werd zijn naam veranderd van Jacob naar Israël. Ik heb ontdekt, dit is het doel van alle verdrukking. Is een naamsverandering, is een transformatie. Die oude mens, die is soms zo reëel. Maar die komt alleen boven ten dagen van verdrukking. In een storm komt pas jouw echte wil boven. Je kan hem heel goed onder de mat houden. Je kan hem heel goed onder druk houden. Je kan heel goed het nette mannetje of nette vrouwtje overal spelen. Maar in de storm komt je echte karakter boven. Als de winden gaan waaien. En er wordt op jou geschoten. En er komt kritiek en verdrukking. Zegen, en in bijzonder vanwege je christen zijn. En je familie zegt dingen. En je collega's zeggen dingen. En zelf komen dingen bloot van je eigen hart. Dan komt boven wat er in je hart zit. Nou, het sleutelwoord in Johannes 15 is blijf in mij. Dat is het doel van de Heer Jezus. In het Engels abide is iets moois. Is woon in mij, beweeg in mij, leef in mij. Ik kreeg laatst dit beeld te zien van wij zijn het lichaam van Christus, toch? En hij is het hoofd. Nou, wat brengt leven in het lichaam? Dat is het bloed. Mijn bloed in mijn lichaam zorgt ervoor, die transporteert voeding naar alle cellen van mijn lichaam uiteindelijk. En de Heer liet me zien, het bloed in zijn lichaam is de Heilige Geest. En de Heilige Geest beweegt in dat lichaam om leven over te brengen, om leven te transporteren naar alle delen van zijn lichaam. Zo, de Heilige Geest is het die dat leven overbrengt aan jou en aan mij. Die dat overdraagt. Nou, als jij abide, als jij blijft in de Heer, dan, de Bijbel zegt, je zal veel vrucht dragen. De Geest van God zal vele malen met jou in contact komen en zijn leven, zijn wijsheid, zijn inzicht, zijn kracht aan jou openbaren. Zodat jouw lichaamsdeel, dat deel waar jij deel van bent in het lichaam, krachtig en sterk wordt en vrucht kan dragen en tot zegen kan zijn. Jezus zegt, als je vrucht draagt, wordt de grootheid van mijn Vader zichtbaar. Dus op het moment dat jij dicht in Jezus wandelt en vrucht zal dragen, dan zal de grootheid van de Vader gezien worden. Weet je, zelfs vrucht dragen is niet eens het ultieme doel. Het ultieme doel is dat God verheerlijkt wordt in je leven. En vrucht dragen, ga andere mensen laten zien in jouw omgeving en ga andere mensen wijzen op God. Automatisch, omdat ze zien zoveel zegeningen in jouw leven. Zien de genade in je leven, zien de liefde, de vriendelijkheid, de geduld, de kracht, de blijdschap, de overwinning. Nou, voor jou, om God echt te verheerlijken, zal je dus veel moeten vrucht dragen. En om veel te vrucht te dragen, zal je dus gesnoeid worden. En omdat we niet van dit proces houden, heeft de Bijbel er zoveel over te zeggen. Ik ervaar dat heel veel kinderen van God die processen en seizoenen van gesnoeid worden vaak zien als straf. En hierin is een heel groot probleem. Als de duivel jou kan laten denken dat God boos op jou is, dat jij dit moet ondergaan vanwege wat dan ook. Je zonde nog, je problemen, je fouten, tekortkomingen. Als de duivel jou kan laten denken dat dat seizoen waar je in zit een straf is van God, dan ga je God wantrouwen. En je gaat Gods goedheid en betrouwbaarheid in twijfel trekken. En dat is precies wat hij deed bij Job. En dat is precies wat hij doet vandaag de dag bij kinderen van God. Als de duivel kans kan zien om de goedheid van God in jouw leven in twijfel te trekken. Dus hij laat jou geloven. Hij wil je laten geloven. Ja man, dat komt vanwege... Jij hebt een analyse gemaakt voor jezelf. En je denkt dat oké, dat snoeien heeft te maken met straf. Maar de Bijbel zegt in Hebreeën 12 dat God kastijdt iedere zoon en dochter die hij lief heeft. Dus voor God gelden er hele andere principes. Nou, ik heb dit ontdekt. Wij lezen dat verhaal van Johannes 15. Wij denken, oké, er is een landman, er is een wijnstok en er zijn takken aan. En daar uiteindelijk de vrucht zijn de druiven. En het is echt mooi om druiven te zien. Ik wil nu een druivenplant in mijn tuin. Dus denk ik wil het zien. Maar het is mooi om druiven te zien. Maar ik heb heel slecht nieuws voor je. Het gaat niet om die druiven. Wij denken, oh, de wijnstok, de wijn. Het is een wijnstok met dit doel dat die druiven gepressed worden, gecrust worden, fijn gemalen worden en dat het wijn uiteindelijk wordt. Wijn in de Bijbel is een teken van vreugde. Jij en ik zijn bestemd om vreugde te brengen aan deze wereld. Maar voordat wij wijn kunnen worden, is er een heel proces. Want dat snoeien en dat vrucht dragen is niet het doel op zich. Want als er dan uiteindelijk vruchten zijn, droeg Jezus vrucht 3,5 jaar lang? Was er zegen in zijn leven 3,5 jaar lang? Maar het ultieme doel moest nog komen. Die druif die Jezus was, die moest nog hieraan hangen. De Bijbel gebruikt hier andere terminologie voor, want de Bijbel noemt Jezus de olijf. Maar het gaat niet om de olijf, het gaat om de olijfolie. Het gaat niet om de druif, het gaat om de wijn. Nou, ik ben helemaal geen alcoholkenner en geen wijnkenner en al die dingen, maar volgens mij is dat fermentatie of zo, dat proces om... Hoe? Fermentatie. Dus het proces voordat een druif uiteindelijk wijn wordt. Iemand zegt geduld. Wachten. Maar uiteindelijk het doel van jouw leven is dat je wijn wordt. En daarvoor moet je gecrust worden. En is er druk voor nodig om daar te komen. Zelfs bij het leven van Jezus, het doel is niet het kruis. Het doel is de heerlijkheid erna. Ik bedoel, ook dat kruisje is niet het doel op zich. Het gaat om een glorie erna. Het gaat om de redding daarna. De Bijbel zegt, hij is daardoor een bron van eeuwige redding geworden. Het gaat erom dat jij en ik een bron kunnen worden. Nou, ik las een tekst. En hier is een man, de Bijbel zegt, een landman kwam van het werk. Hij had de hele dag gewerkt. En ik moest eraan denken dat soms kan je in situaties komen van plotseling lijden. In één keer is daar een dag. Ik heb een paar keer van die momenten meegemaakt in mijn leven. In één keer is daar een dag van, zouden we zeggen, rampspoed of onheil. En Simon van Serene was ook zo'n man. Hij was de hele dag aan het werk. Hij had de hele dag gewerkt. Eindelijk was hij onderweg naar huis. En onderweg naar huis waren er wat stoet mensen en er was wat geschil. En ik stel me zo voor dat hij even ging kijken wat er aan de hand was. En terwijl hij eindelijk langskomt, ziet hij allemaal vrouwen huilen. Sommige vrouwen schreeuwen. Hij ziet wat soldaten lopen. En dan ziet hij daar een man lopen met een kruis op zijn rug. U kent het verhaal, toch? En deze man Simon, die had niks te doen. Die was moe van het werk. Hij was onderweg naar huis. En dacht, laat even kijken. Is het een oproer? Is het een vechtpartij? Wat gebeurt hier? En toevallig, stond hij daar en liep hij langs. En hij keek, wat gebeurt daar? En ik denk, ik zie het zo voor me, dat ongeveer net voor zijn voeten daar Jezus nog een keer ineenstort. Zoals je wel eens in die film ziet, op die Villa della Rosa. Dat hij daar in één keer ineenstort en moeilijk zijn kruin weer met moeite overeen komt. En die soldaten zien hier in één keer die grote, sterke man Simon. En zeggen, hey, kom hier. Nou, dit was een gevaarlijke situatie in één keer. Simon was gewoon relaxed daarvoor. En in één keer, binnen 10 seconden, de tables turn. Wie heeft die moment ook wel eens meegemaakt in zijn leven? In 10 seconden, in één keer is de situatie, in één keer is de atmosfeer, in één keer is alles anders. In één keer is er heel veel gevaar. En de Bijbel zegt, die soldaten presten hem om dat kruis te dragen. Nou, dat woord pressen moet je niet denken van, zou je alsjeblieft misschien, zou je dat fijn vinden om dat te doen? Zoals we dat doen in de kerk. Plotseling was hier een moment van lijden. Deze man was geen christen, deze man was geen volgeling, deze man was geen discipel tot op die dag. Ik ga er even vanuit dat hij heel weinig van Jezus kende. En plotseling bevond hij zich daar in deze positie om te helpen het kruis van Christus te dragen tot op de plek waar hij uiteindelijk gekruisigd zou worden. En weet je wat ik zo mooi vind? De Bijbel vertelt verder helemaal niets meer over deze man. Maar wel over zijn vrouw en over zijn zonen. Heel vele jaren later. En we lezen dit in het einde van de Romeinenbrief. Dat Paulus zegt, groet Rufus. En Rufus was de zoon van Simon van Cyrene. Groet hem voor me. Hij is mij tot veel zegen. En ook zijn moeder. En zijn moeder was de vrouw van Simon van Cyrene. Dus wat is hier gebeurd? Ik geloof dat deze ervaring. Soms word je in één keer in ervaring geleid. En dit had letterlijk te maken met het sterven en met het lijden van de Heer Jezus. Simon kwam in één keer in een situatie waarin hij verbonden werd met het lijden van Jezus. En uiteindelijk leidde deze situatie ertoe dat zijn hele gezin gered werd. En later voor heel veel zegen was voor de bediening van het evangelie. Het kan zomaar in één keer gebeuren. Zo, het vertelde me dat dit gezin zich tot bekering was gekomen. Hun gezin en alle die de Heer dienden. Ik heb een soort schilderijtje in mijn kantoor hangen. En hierin staan alleen deze woorden van Jezus. Als iemand achter mij aan wil komen. En ik hou van het woordje wil. Jezus zegt, als iemand achter mij aan wil komen. Dan verloochent hij zichzelf. Dit is jouw eigen keuze. Om jezelf te verloochenen. Je neemt je kruis op. Dit is de pressure. Dit is de verdrukking. Dit is het lijden. Dit is soms de pijn. Je neemt je kruis op. En volg mij. Jezus zegt, als jij achter mij aan wil komen. Als jij echt een discipel wil zijn. Verloochen jezelf. Neem je kruis op. En volg mij. En ik heb dat bordje daar hangen om tegen mijzelf te spreken. Het is niet voor anderen die er komen. Het is voor mijzelf. Arno, verloochen jezelf. Neem je kruis op en volg hem. Omdat er is zoiets in ons wat zo... Hetzelfde als jij pijn hebt in jouw lichaam. Het eerste reactie is alles doen om die pijn tegen te gaan. Je gaat gelijk naar de paracetamol. Sommigen zijn... Is hier iemand verslaafd aan paracetamol? Je kan bevrijd worden vandaag. Sommige mensen zijn verslaafd aan de paracetamol. En aan de pijnkilling en aan de pijn... Want het is een natuurlijk instinct van ons mensen. Als wij pijn hebben, gelijk moet die pijn gedood worden. Er is zelfs een heel beroep, anesthesisten. Het enige pijnbestrijding. Hun hele focus is pijnbestrijding. Waarom? Zodra wij pijn voelen, willen we dat bestrijden. In het geestelijke leven is dat ook zo. Zodra een mens pijn ervaart geestelijk, wil hij dat gelijk bestrijden. En beschouwen we dat als van de duivel. Ik heb u niet meer. Maar ik heb vaak ontdekt dat God je er niet uithaalt, maar er doorheen trekt. Doe even zo, dan weet ik dat je nog wakker bent. Er staat geschreven dat als je lijdt omdat je een christen bent. En dit staat nergens anders geschreven in het woord van God. Maar als jij moet lijden omdat jij een christen bent. Dat de geest van heerlijkheid en de geest van God op jou rust. Nergens staat dit geschreven in de Bijbel. Nergens. 1 Petrus 4. Maar het staat alleen geschreven als je moet lijden. Er is een speciale genade. Er is een speciale facet van de Heilige Geest. De Bijbel zegt zelfs daar de geest van heerlijkheid. Er rust een heerlijkheid op jou. En ik heb dit gezien. Als ik eens door de ogen van de geest mag kijken naar een christen die lijdt. Nog een keer. Als ik door de ogen van de Heilige Geest eens kijk naar iemand die door lijden heen gaat. Weet je wat wij doen? Zo bidden wij en zo counselen wij. Iemand gaat door lijden heen en we zeggen, hey, kom op, eruit. Maar is niet altijd Gods wil, sorry. Maar is niet altijd Gods wil. Je bidt wat je ziet voor je ogen. Maar het is belangrijk dat je kan zien in de Heilige Geest. Wat is de wil van God in deze situatie voor deze persoon? Want vaak in plaats van iemand eruit te trekken, is beter om iemand doorheen te trekken. Of met iemand te staan er doorheen. Ben je met me vandaag? Zo, de Bijbel zegt dat die geest van genade en de geest van heerlijkheid op je rust als je door een seizoen van lijden heen gaat. Hoeveel willen nog lijden nu? Oké, allemaal halve handen. Waar gaat hij heen? Misschien kan de worship team alvast komen. Schrijf dit even op. Er is geen kroon zonder verdrukking. Er is geen kroon zonder verdrukking. Ik geloof zelfs dit. Als we later in de hemel zullen zijn. Degenen die het meest geëerd worden, zijn degenen die het meest geleden hebben. Ik geloof dat echt. Kennende het hart van God en wat mijn Bijbel daarover zegt. Degenen die het meest geleden hebben, zijn degenen die het meest geëerd zullen worden. De Bijbel zegt dat zelfs over de Heer Jezus. Daarom heeft God hem de naam boven elke naam gegeven. Vanwege zijn lijden, staat er. Dus vanwege het lijden word jij verhoogd. Daarom zegt Jezus, en ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Maar ieder die zichzelf vernedert, zo er is geen kroon zonder verdrukking. Kom maar, dit moet je opschrijven. Sommige dingen moet je gewoon in je Bijbel opschrijven. Of weet ik het waar dat je het niet meer vergeet. En de volgende principe dat ik heb is deze. De mate waarin je bent verdrukt, is de mate waarin je wordt gekroond. Nou, laat me u even meenemen. Alle mensen in jouw leven die jou gezegend hebben. Jij ontvangt uit hun leven de wijsheid, de hulp, de liefdelijkheid, de liefde. Maar het zijn allemaal mensen die door pijn heen zijn gegaan om daar te komen. Alle bedieningen in God die jou hebben gezegend, zijn allemaal mensen die zware prijzen hebben moeten betalen om daar te komen, zodat je zoveel zegen kan ontvangen. Laat me het anders zeggen. Een heel simpel voorbeeld. Weet je waarom je altijd je moeder moet eren? Want 9 maanden lang, met het climax de bevalling, heeft ze pijn moeten lijden. Kom maar. Iemand geeft alvast een beetje respect aan je moeder. Doe maar zo. 9 maanden lang heeft ze pijn moeten lijden met een bijzondere bevalling. Er is zelfs geen geboorte zonder pijn. Nog een principe. Er is geen geboorte zonder pijn. Alles wat geboren is, daar is eerst pijn aan de grondslag gelegen. Voordat het geboren kan worden. Voordat jij een kind van God kon worden, heeft Christus geleden voor jou aan het kruis. Er is geen geboorte zonder pijn. Ja, als jij een mooi lichaam wil hebben, moet je naar de sportschool gaan. Ik zeg je nu al, ga pijn kosten. Hoe groter je spieren, hoe meer pijn. Kom, zeg nog even tegen je buurman. Ik zie er goed uit, hè? Zo, onthoud dit. Iedereen die jou zegent in jouw leven. Iedereen die jou heeft gezegend is al per definitie door seizoenen van pijn heen gegaan om daar te komen. Nou, dit geldt ook voor jou. Voor jou om te komen op de troon. Voor jou om te komen op de plaats van bestemming. Voor jou om te komen op die plaats van destiny. Voor jou om te komen op de plaats waar God wil dat je komt. Je zal door deze seizoenen heen moeten gaan. En in plaats van die seizoenen afstoten, versnelt het proces niet. Afstoten verlangzaamt het proces. Is niet goed Nederlands, maar kan ik toch niet goed. Maar afstoten, die versloomt het proces. Maar wat moeten we leren omarmen? We moeten leren omarmen. Dat kruis moeten we vasthouden. Dat kruis moeten we dragen. We moeten één worden met dat kruis. Ik heb ontdekt hoe de mate waarin ik één word met dat kruis, is het de mate... Weet je, Paulus zegt dit. Dit alles doe ik om hem te kennen, de kracht van de opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden. Dus de kracht van de opstanding gaat pas werken naar de mate je gemeenschap hebt aan het lijden van Jezus. Weet je, we want the gain without the pain. Wij willen de salving zonder de prijs. Wij willen de glorie zonder de last. Wij willen de glorie zonder de verantwoordelijkheid. Het zal niet gaan. Het zal niet gaan. Want in dat pijn, in dat proces, in dat snoeien zitten zulke kostbare definities. Niemand anders kan jou dat leren. Er is geen theorieboek. Er is geen boek van niemand die jou kan leren. Dan, tenzij je gaat door dat snoeiproces heen. Zelfs nu, het is leuk voor mij om dit te prediken. Maar als jij er doorheen gaat, is het nog steeds moeilijk. Voor iedereen hier. Als jij er doorheen gaat, is het nog steeds taf. En daarom in de gemeente hebben we elkaar hard nodig om elkaar aan te moedigen. Te volharden. Elk kind van God gaat hier doorheen. Dus daarom moeten we heel veel liefde hebben voor elkaar. En bewogenheid hebben voor elkaar. En respect hebben voor elkaar. Want hoewel jouw pijn anders kan zijn. Mijn Bijbel laat me wel één ding zien. Dat je door vele verdrukkingen heen het koninkrijk van God zal ingaan. Het zijn niet eens één of twee. So we're all in this together. Soms gaan ook mensen kerken door een periode van verdrukking heen. Is niet erg. Is niet erg. Is daar voor vorming heel goed. Wat zijn vandaag de dag de mooiste karakters van mensen die 50, 60, 70, 80, 90 jaar oud zijn? Dat zijn mensen die deze seizoenen hebben omarmd in hun leven. En ik ken ook heel wat mensen die leeftijd hebben, deze seizoenen nooit hebben omarmd. En ze zijn moeilijk. En hard en onbuigzaam. Omdat ze de details en de finesses van deze seizoenen niet hebben willen omarmen. Er is zelfs geen groei zonder pijn. Er is zelfs geen geestelijke groei zonder pijn. Zo, pastor, man, je boodschap is een beetje heftig vandaag. Maar ik predik je de realiteit. Er is zelfs geen groei zonder pijn. En soms kan het zijn dat je hebt last van groeipijn. En eigenlijk zijn dat de beste pijnen. Want dat betekent dat je geestelijk zo aan het groeien bent. Maar jouw natuurlijke leven is er nog niet aan gewend. Alles in jou heen is nog niet gematcht met die geest die in jou begint op te staan. En die leeuw die begint wakker te worden. Oh! Uiteindelijk wordt pressure getransformeerd in power. Dit is het geheim. Pressure wordt getransformeerd in power. Die horizontale pressure wordt getransformeerd in geestelijke autoriteit en kracht. Autoriteit bij God en kracht naar mensen toe. So pressure en power zijn gerelateerd aan elkaar. Ze zijn verbonden met elkaar. Ze zijn één met elkaar. Denk aan Jozef. Een poos geleden gaf de Heer me een keer een beeld van een mens die naar beneden werd getrapt door andere mensen. En ik dacht aan Jozef, dat was mijn eigen mening, maar ik dacht later aan Jozef, werd ook naar beneden gegooid door mensen. En de mate waarin hij werd vernederd, de mate waarin hij in de put werd gegooid, de mate waarin hij werd getrapt, de mate waarin hij werd verstoten. Kom maar, er zijn ook sommige mensen hier bij verstoten. De mate waarin hij werd verstoten, de mate waarin, het was als het ware alsof hij in een raketlancering stapte. Dat was het beeld wat ik zag, een soort raketlancering. En hoe dieper hij werd verstoten, hoe meer die veer naar beneden kwam. En toen zijn tijd daar was. Want alles wacht alleen maar op een bestemde tijd in je leven. Alles in jouw leven wacht op een nieuw seizoen. En de tijden en seizoenen zijn in Gods handen. Maar toen de tijd en de seizoen daar was, werd hij gelanceerd. Come on, iemand zegt naar de maan en terug. Iemand zegt ik ga naar Mars. Halleluja. Weet je, en ik zie dit nu overal, dit principe. Als ik sommige levens bestudeer, soms in boeken en sommige mensen die ik ken. De mate waarin zij getrapt zijn naar beneden, is de mate waarin God hun heeft verhoogd. De mate waarin Jozef werd vertrapt en verstoten door zijn broers. De mate waarin hij werd ontkend door Potifar en zijn huis. De mate waarin hij in de gevangenis werd vernederd, was de mate waarin hij werd verheerlijkt bij Farao. De mate waarin het volk van Israël verdrukt werd bij de farao was de mate waarin ze verheerlijkt werden in het beloofde land. U begrijpt me niet. De mate waarin Stefanus werd gestenigd was de mate waarin hij zou worden verheerlijkt. De mate waarmee ze Paulus en Silas in de gevangenis was gegooid was de mate waarin ze opstonden. Kobos takamandele bosolo totorobo. De mate waarin jij verdrukt bent, is de mate waarin jij verheerlijk zal worden. Romeinen 8 vers 18. Come on, ik kan tientallen scriptures geven. Nou, misschien ben je hier vandaag. En misschien kan je herkennen. Misschien kom je uit andere landen en je bent hier gekomen omdat daar je werd verdrukt. Misschien überhaupt in jouw leven, als kind van God, heb je deze seizoenen meegemaakt. En ik heb gewoon ervaren dat het goed was om een moment te nemen om zo even voor jullie te bidden. Als je te maken hebt gehad, of veel te maken hebt gehad met dit soort lijden, wil ik vragen of je even naar voren wil komen. En schaam je niet voor niets of niemand. Wat voor jou in jouw hart echt is, is realiteit voor jou. En belangrijk voor God. Laat onze handen uitstrekken. We gaan even bidden voor jullie vandaag. Halleluja. Als jullie ook zo handen worden opgelegd, ontvang die troost van de Geest van God. Ontvang die liefde van de Geest van God. Er is geen veroordeling. Er is geen schuld. Er is geen schaamte. In Christus Jezus is daar liefde en herstel. Jij bent God's original design. Je bent God's original design. Waar je ook vandaan komt, wat je ook hebt meegemaakt, welke pressure ook over je leven is gekomen. Hemelse Vader, wij danken u dat u daar bent om ons te snoeien. We danken u dat u daar bent om ons te helpen, Heer. Dat u dat doet omdat u van ons houdt en ons lief heeft. Soms moeten we door deze seizoenen heen gaan. Heer, en u keert alle dingen mede ten goede. U gebruikt alles ten goede. En laat deze dag, op dit moment, voor al onze broers en zussen hier vooraan, heling en genezing vloeien tot hun hart. Als daar misschien pijn is vanwege families die opstonden tegen hen. Heer, laat heling vloeien. Heer, in het bijzonder staan hier heel wat mensen vanwege families weer. Je hebt deze pressure, die ervaar je vanwege de afwijzing en de verstoting van mensen. Heer, laat heling vloeien op dit moment. Laat genezing vloeien hier. And turn pressure into power. Holy Ghost, I pray. Turn pressure into power. En als je zo meteen de handen worden opgelegd, zal een moment zijn van contact. That pressure will turn into power in the name of Jesus. Amen. Ik wil vragen of jullie handen op willen leggen, willen bidden. Come on, en ontvang het gewoon. Bid voor ze. En soms bid in de Heilige Geest. De Heer weet exact waar deze mensen doorheen gaan. De Heer weet exact de omstandigheden. Kom, moest ik je bidden.